Tenzij dat iemand wederom geboren is, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Of niet ingaan. Niet deel hebben aan dat koninkrijk Gods en daarmee aan alle messiaanse en dus nieuwtestamentische zegeningen. Want zoals gezegd, de term koninkrijk fungeert in de praktijk als een verzamelnaam van alle messiaanse zegeningen. Dat wil zeggen van al die beloften Gods, zoveel als er zijn die in Christus ja en amen zijn. Dat neemt niet weg dat een belangrijk aspect van dat koninkrijk in het algemeen is wel degelijk een letterlijk koninkrijk in Jeruzalem. Dat wil zeggen met een paleis, residentie in Jeruzalem, van waaruit het woord van God, daarmee het woord van de koning, het woord uit de hemelen, over heel de wereld zal worden gepredikt, onderwezen, gehandhaafd. Is tamelijk goed Nederlands. Echte Nederland is natuurlijk je mens en dree, maar goed. Waar het over gaat is over Jeruzalem, de grote stad, de stad van de grote koning. Want van Jeruzalem zou de wet, de Torah, de truth, het onderwijs, de waarheid uitgaan. Dat is nog nooit gebeurd, tenzij dan op een negatieve manier, namelijk het woord van God is uit Jeruzalem weggenomen, geïllustreerd in de praktijk, minstens geïllustreerd, door de verwoesting van Jeruzalem, inclusief de tempel en inclusief de bibliotheek. En het woord van God is weggehaald bij Jeruzalem en daarmee van de Joden op dat moment, en gegeven aan de heidenen. Dat zijn de woorden van Paulus in Handelingen 28, de omstreden woorden, niettemin, maar het staat er toch goed. U kent die woorden uit Handelingen 28. Ik zoek ze met opzet op, omdat men hier en daar beweert dat we daar de aankondiging vinden van wat er verder zou gebeuren. Maar dit zijn de laatste versen van Handelingen en er gebeurt verder niks meer. Dus dat is toch wat lastig dan. Oké, er is overal een verklaring voor. Mensen verzinnen wat. Maar het is niet de aankondiging van wat er verder gebeuren zou. Dan heb je namelijk de voorgaande bladzijde gemist. Het is namelijk de afkondiging van wat inmiddels heeft plaatsgevonden. Dat is als Paulus in Rome ten overstaan van de Joden, maar in zijn eigen woonplaats, in de plaats waar hij woonde, betekent dat. Wat het maar, er staat er niet bij waar het was. Maar ik heb zo'n idee, maar dat heb ik al gezegd, dus dat ga ik niet meer doen. Ik wil er vooral geen nadruk op leggen, maar daar in Rome, daar had hij hen een dag gesteld, vers 23, en er kwamen velen in de plaats waar hij woonde, aan de welke zijn eigen gehuurde woning, heet het later, denk ik. Maar goed, aan de welke hij het koninkrijk Gods uitlegde. Ik vind hem grappig, die uitdrukking. Wat valt er uit te leggen aan een koninkrijk? Behalve dat je dat natuurlijk moet uitleggen aan VMBO'ers, volgens de vertalers van de nieuwste Bijbelvertaling. En die nemen niet eens de moeite, die halen het woord dan uit de Bijbel weg. Dat weet u toch, hè? Maar goed. Wat valt er uit te leggen aan een koninkrijk? Nou ja, de bekende kwestie. Bekeert u, want het koninkrijk is nabijgekomen, maar je bent hier ook al decennia verder, hier in Rome, en er is nog niks van terechtgekomen. Waar is dat koninkrijk dan? Paulus had zojuist jaren vastgezeten en zou nog 2 jaren vastzitten. Dat wil zeggen, gevangenen zijn in Rome. Hoezo koninkrijk? Dat valt eraan uit te leggen. En als je de term koninkrijk iets breder neemt, zoals de Bijbel het mij aanreikt, denk ik. Namelijk als de verzamelnaam voor alle messiaanse zegeningen. Dan valt er heel wat aan uit te leggen. Dat is ook wat hij doet. Hij legt het uit en in ieder geval betuigt hij en poogde hem te bewegen tot het geloof in Jezus. Want het koninkrijk Gods is een koninkrijk waarvan Jezus de koning is dan wel zou zijn. Anders gezegd, ten overstaan van de Joden hier in Rome, Jezus is de Messias. De opgewekte. Degene die niet alleen de zoon van David is, maar ook tot zoon van God gesteld is. En om die reden inderdaad zit aan de rechterhand Gods. Met dank aan 2 Samuel 7 en Psalm 110 en Psalm 2 en nog zo wat schriftplaatsen. Hij legde hen uit en poogde hen, want ja, bijbelstudie, de bijbelse dingen uitleggen, ja, dat heeft niet zoveel zin als men niet eerst gelooft in Jezus. En dat is wat hier staat. En eigenlijk is het hetzelfde als in Johannes 3. We weten dat gij zijt de leraar van God gekomen. Ja, alles tot je dienst. Maar als je niet wedergeboren bent, dan ga je dat koninkrijk niet zien of ingaan. Het heeft geen enkele zin. Het begint bij geloof in wat God gesproken heeft en aangezien God gesproken heeft van zijn zoon en het evangelie dus is het evangelie van God van zijn zoon Jezus Christus onze Heer, zou men komen eerst tot geloof in de Heer Jezus Christus als Heer. Dat is wat het is, want het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat is allemaal Romeinen hoofdstuk 1, waar al deze dingen staan. Dus hij poogde hen te bewegen tot geloof in Jezus. En niet op grond van tekenen of wonderen of omdat het zo'n aardige man is of met kracht van overtuiging of wat dan ook. Of via charismatische eigenschappen, laat staan het vlaggen zwaaien, achterovervallen en wat er ook nog maar meer bedacht was allemaal. Nee. Op grond van of uit de wet van Mozes. Hoe kun je nou in vredesnaam uit de wet van Mozes beargumenteren dat Jezus is de Christus? Oké, de wet van Mozes. Laten we zeggen de 5 boeken van Mozes dan. In Duitsland hebben ze 1 Mozes, 2 Mozes, 3 Mozes. Dat kent u toch, hè? Zo heten die boeken hier. Dat wordt dan toch in hoge mate een bewijs vanuit de symboliek van de Bijbel. Ik heb er nogal eens commentaar op gekregen dat ik dat niet mag doen. Dingen bewijzen aan de hand van de symboliek. Maar ik kan het ook niet helpen. God heeft nou eenmaal voortijds veelmaal en op velerlei wijze gesproken. En behalve in letterlijke taal, inderdaad in overdrachtelijke taal. En in beelden. Bijvoorbeeld. Soms ook in letterlijke taal. Ook uit Mozes, ook uit de wet. Maar ik ga het niet voordoen allemaal. Ik stel alleen vast dat het zo gebeurt. En we hadden al vastgesteld, hoop ik tenminste, dat de Heer Jezus zelf tijdens zijn aardse bediening feitelijk niet anders deed dan zijn tijdgenoten wijzen op de schriften. In de hoop of verwachting, hoe je dat maar zeggen moet, dat zij op grond van die schriften zouden komen tot erkenning van hem als de beloofde Christus. Hetgeen hij nog moest worden, maar dat is het punt niet. Ze zouden hem kunnen herkennen, was de bedoeling. Wie is dat, die Christus? Bijvoorbeeld, wiens zoon is hij? Op grond van het Oude Testament, op grond van de boeken van Mozes en bovendien de profeten in het algemeen. Dat staat er dus ook, beide uit de wet van Mozes en de profeten. En daar zijn zoveel argumenten voor dat je dat makkelijk kunt doen van des morgens vroeg tot den avond toe. Zie? Dat kan je ook een week lang doen, hoor, van des morgens vroeg tot de avond toe. Maar toch maar. Nou ja, en hoe hij dat doet, staat er dan niet bij, maar dan staat er wel. En sommigen geloofden wel, zoals altijd, hetgeen gezegd werd. En sommigen geloofden niet, zoals altijd. De Bijbel brengt namelijk scheiding. De Bijbel brengt verdeeldheid. Stelt men niet op prijs, heeft men mij verzekerd. Want zeg maar, de Bijbel moet ons toch allemaal met elkaar verbinden. Dat brengt toch gemeenschap en God is toch liefde. Ik moet u zeggen, het woord van God is een tweesnijdend scherp zwaard. Het maakt scheiding. Het polariseert. U weet wel, polariseren. Ik polariseer, jij polariseert en zo. We kennen dat werkwoord nog van dokter Anders Jeden, UTB. En van... Nou ja, laat maar zitten. Weet u wel, dat stelt men niet op prijs, polarisatie, maar dit is polarisatie. Dus kiezen, voor of tegen, zegt de Bijbel. Maar tegen elkander oneens zijnde, het resultaat is dus ruzie. Waar het woord van God komt, ontstaat strijd, tegenstelling, het is oorlog tot vandaag. Tegen elkander. Wij zeggen tegenwoordig met elkaar oneens, geloof ik, in fatsoenlijk Nederland. Maar u ziet hoe het echt is. Het is natuurlijk niet met elkaar oneens. Dan krijg je die mensen die zeggen, we zijn het erover eens dat we het oneens zijn. Politiek jargon. Met dank aan Diederik voor deze uitdrukking. Die heb ik van hem geleerd. We zijn het eens dat we het oneens zijn. Wat een truc. Tegen elkaar oneens. Scheiden zij, als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk, dit ene woord, dat is dus inderdaad deze ene zin, of dit schriftgedeelte uit Jesaja 6, nou ja, onder andere, maar uit Jesaja 6. Hij zegt, terecht, wel, heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Zij zouden horen, maar niet begrijpen. Zij zouden zien, maar toch niet zich realiseren wat zij zagen. Ze zouden niet bemerken. Want het hart deze volks is dik geworden, vet hart heet dat. En met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, dan zijn ze hard, want hard is zwaar, hoorn, zwaarlijk. Hè. Hebben zij zwaarlijk gehoord, dan zijn ze hardhorend. En hun ogen hebben zij soms zeggen ze tegen mij, wat rij je toch hard? Dan zeg ik, rij helemaal niet hard, ik rij misschien snel, maar niet hard. Het is makkelijk zat. Het is niet hard. Snel. Nou ja. Maar goed, met de taal is een raar ding. Met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet de enige tijd met de ogen zouden zien en met de oren horen, met het hart verstaan en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het is een omstreden schriftblad. Ik vlieg er nu even doorheen. Dat is ter illustratie van dat ik er toch echt niet uitgebreid op inga, want het kost ons een hele bijeenkomst minimaal. Maar dat hele idee van dat Israël zijnde in onze dagen het Joodse volk, dat het Joodse volk verhard is geworden, daarvan zegt men, ja, God wil het zo, God heeft zelf gezegd dat het verhard moest worden via Jesaja, maak het hart deze volks vet en sluit hun ogen, dus ja, dat moest nou eenmaal zo, daar kunnen zij ook niks aan doen, en daarom moet je ze ook maar het evangelie niet vertellen, want God heeft ze toch verhard, en pas in de toekomst, ooit en een keer, wanneer dan ook, zal hij dat weer veranderen. Het klinkt interessant, maar het is... onjuist. Men heeft in ieder geval Jesaja niet goed gelezen, waar deze schriftplaats staat. En in de tweede plaats heeft men ondertussen gezegd, je moet ze het evangelie niet vertellen, terwijl de Bijbel zegt dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. En dat Paulus zelf zegt, was nodig dat eerst tot u, Joden, in Antiochië, in Handelingen 13, het evangelie gepredikt werd, enzovoorts. Het is altijd eerst de Jood. Logischerwijze, daar moet het beginnen. Dat is bij de Messias, zijn eigen volk, zijn eigen stam. En het is bovendien het koninklijke volk. Want de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt en hoe het maar was, enzovoorts. Dus het begint toch bij de Jood en gij zult mijn getuige zijn. Dat was het eerste hoofdstuk van dit Bijbelboek. Beginnende in Jeruzalem, geheel Judea. En vandaar pas uiteindelijk naar de einden der aarde, enzovoorts. Is hier een misverstand in spel? Weet je wat er aan de hand is? Het is heel simpel. Wat er aan de hand is, is dat Jesaja zou spreken. En Jesaja weet van tevoren en zegt van tevoren. En hij is niet de enige profeet die dat memoreert. Hij zegt, ja, ik kan wel tot dit volk spreken, maar ze zullen toch niet horen. Hij kende zijn Pappenheimers, heette die lui, ja, Pappenheimers. En je weet, Pappenheimers worden gekend altijd wel door iemand. Hij zegt, ja, ik kan wel tot ze spreken, maar het heeft geen zin. Een andere profeet zei dat ook tegen de Heer en toen zei de Heer, nee, maar dat is ook het punt niet. Het gaat er niet om dat ze dan ook inderdaad luisteren en tot geloof komen, dat weet ik ook wel. Maar ik stuur je toch, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Ze kunnen achteraf niet zeggen dat ze het niet gehoord hebben. Ze moeten weten dat een profeet des Heren in hun midden geweest is. Maar het gevolg daarvan is dat waar men dat woord des Heren afwijst, verhardt men zijn hart. Er ontstaat eelt, een afweersysteem. Waardoor men onontvankelijk is voor het evangelie. En daarom kun je volstrekte atheïsten, of zelfs vijandige ongelovigen, of neutrale ongelovigen, die kun je het evangelie horen vertellen. Half spottend. Zo van, we kennen dat verhaal, maar doet ons niks, het maakt ons niks uit. We gebruiken het tot vermaak van het volk. En om mensen tegen de schenen te schoppen, eventueel, en dan wordt er nog lang over nagepraat. En daar verdienen wij allemaal aan. Dat is ons verdienmodel. Dus daar moeten we het overhoop halen. En zo bestaan er ook in het Nederlands heel wat liedjes die de spot drijven met het evangelie. Maar waarin het evangelie wel naar voren komt. Maar doet de mens niks meer. Ze kennen dat allemaal al. En dat is de verhardende werking van de afweer. En hoe ontstaat dus die verharding, die verblindheid, die doofheid? Doordat men de boodschap afwijst. En hoe meer daarna die boodschap gehoord wordt, hoe meer God tot hen spreekt, hoe harder ze worden. Gaat allemaal automatisch, die afweer. Zo werkt het. En daarom is het bloedlink om nee te zeggen tegen de Heer. Ik wil niet zeggen dat je daarna niet alsnog ja kunt zeggen, maar de kans dat je ooit nog een keer ja gaat zeggen wordt met de dag minder. Farao, dat is legendarisch natuurlijk, omdat het ook in de Bijbel staat, twee keer. Farao verhardde zijn hart. Nee, in twee plaatsen wordt die geschiedenis vermeld natuurlijk. Farao verhardde zijn hart. En het wordt vanzelfsprekend op de duur. En zo was het met Israël ook. En dus zegt de Heer tamelijk ironisch tegen Jesaja, ga heen naar dit volk en zorg dat ze niet zien en niet horen, want dat is het resultaat van je prediking. Ze zullen niet horen. Of dat erg is? Ja, dat is erg. Waarom staat het dan toch in de Bijbel? Omdat wij het vandaag horen en wij diezelfde woorden. En de bedoeling is dat wij onze harten niet verharden. En een voorbeeld nemen, dat wil zeggen niet het voorbeeld van Israël navolgen en dus daar een voorbeeld aan nemen. Daarom, heden indien gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Geef je over aan de Heer en zijn woord. Die komt uit de Psalmen, maar ik heb hem natuurlijk uit Hebreeën hoofdstuk 3, is het, meen ik. Waar het aangehaald wordt. Dus Paulus haalt deze woorden aan en hij zegt dat deze woorden uit Jesaja van toepassing zijn daar in Rome op de Joodse leidslieden in de hoofdstad van de wereld. De situatie van de Joden in Jeruzalem hebben we al gehad. Dat is de oorzaak geworden voor de gevangenschap van Paulus en voor het feit dat hij hier nu in Rome terechtgekomen is, min of meer. Maar nou herhaalt zich de geschiedenis bij de Joodse leidslieden in Rome. Dan heb je beide gehad, de Joodse hoofdstad en nu de heidense, de wereldse hoofdstad, om zo te zeggen. En Paulus zegt, kijk, dit is van toepassing. Jullie horen maar verstaan niet, jullie zien maar bemerken niet, jullie zijn ontoegankelijk. En hoe dat komt? Nou, dat is wat de wet doet. Daarin is geen ruimte voor de Messias die een einde komt maken aan de wet. En daarom weet men niet, ziet men niet, erkent men niet enzovoorts. Want het hart deze volks, vers 27, is dik geworden. Met de oren hebben ze zwaarlijk gehoord. En hun ogen hebben ze toegedaan, omdat ze niet de enige tijd met de ogen zouden zien. En met de oren zouden horen, met het hart verstaan. Maar u weet toch dat in het Oude Testament, inclusief in datzelfde Jesaja, waar deze woorden uitkomen, aangekondigd wordt de komst van de Messias, die de ogen zou openen, die de blinden het zicht, het licht in de ogen weer zou geven, die de oren zou openen, die zijn woord in hun harten zou schrijven, toch? En die hen zou genezen, dat was het laatste zinnetje, en ik hen genezen, want door zijn striemen is ons genezing geworden, enzovoort. Precies deze dingen. Alleen, die profetieën staan er wel dat de Messias dat zou doen. En sommigen nemen er genoegen mee dat hij dat ook letterlijk gedaan heeft. En hopen dat hij dat vandaag ook nog letterlijk zou doen. Zou je heel wat ziekenkosten besparen, wellicht. Maar de realiteit is dat deze profetieën feitelijk spreken en primair en in hoogste en daarmee in eerste instantie over het wonder dat hij zou doen, weliswaar aan Israël, maar dan niet aan de Joden, maar aan het andere deel van Israël, dat al vele jaren, eeuwen daarvoor blind was en doof, met een vet hart en doodziek enzovoorts, en hij zou hen genezen. Dat wil zeggen dat de zaligheid naar de heidenen zou gaan, en de belangrijkste heidenen, vanuit Joods standpunt bezien, zijn de 10 stammen van Israël. Want in de hiërarchie staat Israël bovenaan de volkeren. En binnen Israël, wat het koninkrijk betreft, staat Juda bovenaan. Maar als Juda het niet wil, dan gaat het naar de volgende laag. En dan kom je dus terecht bij Efraïm. Dat wil zeggen, bij het andere deel van het volk dat de drager is van het eerstgeboorterecht, althans de beloften dien aangaande. En dat is wat hier werkelijk aan de orde is. Ik wilde het eigenlijk niet zo zeggen, maar ja, het is slecht aan te ontkomen natuurlijk. En dat is ook de reden waarom deze dingen, punt 1, in Rome plaatsvinden. Dat is onder de heidenen, maar meer specifiek, wij weten uit de geschiedenis dat daar 2 christengemeenten waren al voordat Paulus daar kwam. 1 uit de Joden, maar de brief aan de Romeinen, door Paulus geschreven, was niet geschreven aan een gemeenschap van Joden die tot bekering kwamen, maar was geschreven aan die gelovigen die deel hadden aan de huishouding van Caradoc, Caratacus, dat wil zeggen de Britse vorst die daar in Rome een paleis had, altijd al, maar die daar nu gedurende 7 jaren gevangen zat. Vanwege de moet je dat zeggen, vanwege de invasie van de Romeinen in Brittannië in die dagen. Dat is geschiedenis, die vertellen ze ons niet, maar ja, dat is nou helemaal geschiedenis. We kunnen die dingen weten, maar dat ligt er niet dik bovenop. Maar het is wel de achtergrond van deze geschiedenis. Het is de achtergrond, die zou men ook zien. Hoe dat ook zij, de conclusie van Paulus is, jullie zijn verhard, Joden. En dus, daar komt de plechtige afkondiging aan het eind van het boek. In die zin is het boek wel afgelopen hoor. Een plechtige afkondiging. Het zij u dan bekend. Dat is de samenvatting, mag ik aannemen, van wat hij tevoren heeft uitgelegd aangaande het Koninkrijk Gods. Het zij u dan bekend dat de zaligheid, als je goed leest en bij herhaling leest, kom je vanzelf tot het idee dat het woord zaligheid synoniem is, hier althans. Over de rest wil ik het niet hebben nu, maar synoniem is met koninkrijk. Dat de zaligheid Gods, het ging toch over het koninkrijk Gods. En zaligheid, ja, dat is de samenvattende term voor alle zegeningen die de Heer geeft. Messiaanse zegeningen, maar dat heb ik net gezegd over het koninkrijk. Dat is wat het is. Dat de zaligheid Gods aan de heidenen, of tot de, dat kan ook nog, want het is een derde naamval, tot de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. In de voorgaande hoofdstukken hebben wij voorbeelden genoeg van dat de zaligheid als zodanig aan de heidenen gepredikt is, zodat dit niet de aankondiging kan zijn van dat vanaf nu de zaligheid aan de heidenen gepredikt zal worden. Dat kan het dus niet betekenen. En dan nog wat anders. Het woord van God in het algemeen werd altijd al aan heidenen gepredikt, ook al door de Heer Jezus. Die er wel enig commentaar bij had overigens. Niettemin deed hij het wel. En bij gelegenheid trok hij ook inderdaad naar het buitenland. Naar de Decapolis. Hetgeen betekent de 10 steden. En waarom het de 10 zijn heb ik net gezegd, maar de... Toen maar, ga ik het maar niet meer verder uitleggen. Maar hij ging naar het buitenland. Afgezien daarvan, het is ook niet zo moeilijk om uit de Bijbel aan te tonen. Buiten de Bijbel is het ook mogelijk, niet zo moeilijk. Om aan te tonen dat de Heer dan toch minstens enige jaren reeds in het buitenland verkeerd en gepredikt had voordat hij onder de Joden zijn bediening begon, zoals vermeld in de Bijbel. Want hij wordt in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes beschouwd als een vreemdeling, als een buitenlander. Uit dien hoofde moest hij ook specifieke belasting betalen. Het was niet de tempelbelasting, dat kan namelijk niet. Maar goed, dat hoef ik nou niet uit te leggen, ik deel het u nou gewoon mee, hè. Zoiets. En ze vragen zich af, waar heeft hij die wijsheid vandaan? Want bij ons heeft hij dat niet geleerd. En de Heer zelf zei, een profeet, over zichzelf zei hij, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland. Oh, dat is geen straattaal. Nee, nou goed. Hij zei dus, een profeet wordt in zijn eigen vaderland niet geëerd, maar in het buitenland wel. En hij zei het over zichzelf. En daarnaast zei hij, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. En hij zei niet, ze moeten mijn schapen nog worden. Hij zei wel, ze moeten mijn stem nog horen. Maar hij zei, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Zij kenden zijn stem dus al wel, anders waren ze niet zijn schapen. Staat erbij, allemaal in Johannes 10. Je moet goed opletten als je leest. Waar was hij? Sinds we afscheid van hem hebben genomen in de tempel, in Lucas 2. En voordat hij zich liet dopen door Johannes de Doper en daarmee zijn publieke optreden begon. In het buitenland. Ging altijd naar het buitenland. Heb ik nog nagevraagd aan Haman. Ja, dat is een heiden in het Oude Testament. Nou, daar komt de boodschap, daar komt het woord van God ook terecht. Ging er altijd al naartoe. En dan heb je nog de wijze uit het oosten, om maar wat geks te noemen. Want het is toch zo weer kerst, weet je wel. Dat soort dingen meer. Dat zijn dingen die wij geneigd zijn te negeren. Maar ja, het is wel allemaal Bijbelse geschiedenis. Het is voorzichtig, het zijn hints. Af en toe gaat even een stukje van die sluier omhoog. Wat is er dan voor bijzonders aan de mededeling van Paulus? Het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is en die zullen horen. Het werd altijd al aan de heidenen gepredikt. Nou, niet ruimschoots misschien, maar ja. Maar het was toch voor ieder mens, of niet? Oké, Abraham was toch ook een heiden? Dat u niet denkt dat Abraham een Jood was. Hoewel ik laatst naar de televisie keek, poos terug. In een of ander televisieprogramma waar stukjes Bijbelse geschiedenis als het ware werden uitgebeeld. Toen bleek Abraham een Jood te zijn. En Mozes ook. Nou, Abraham was zelfs niet eens een Israëliet. Mozes wel, maar die was ook geen Jood, want die was een Leviet. Vreemde dingen, hè? Wat weet men dan wel van de Bijbel, denk ik dan wel eens. Als men dat niet weet, hoe dat zit. Maar Abraham was een heiden, een verdorven Syriër en onbesneden toen God hem beloften deed. Staat uitdrukkelijk zwart op wit in de Bijbel. Niet alleen in Genesis, maar ook in de Romeinen bijvoorbeeld. Het ging altijd onder heidenen. Wat is er voor bijzonders aan? Ja, dan moet je toch even jezelf en je eigen persoonlijke zaligheid even loslaten en beseffen dat de Bijbel daar niet over spreekt primair, maar over wat God doet in de loop van de geschiedenis en het plan dat hij gefaseerd uitwerkt. En dan wordt het een stukje eenvoudiger, dan leer je meteen grote leerstukken, trouwens discussiestukken kan je beter zeggen, uit het christendom meteen relativeren. Want men heeft het bijvoorbeeld over uitverkiezing, dat is ook zo'n, nou of het een Bijbels basisbegrip is, dat weet ik niet. Het is een theologisch begrip geworden, sinds Calvijn, helaas. Ik geloof niet dat het een basisbegrip is, maar ja, misschien, je mag het van mij zo noemen, maakt mij niet uit. Maar u weet toch hoe dat was? Israël was het uitverkoren volk. De vraag is waartoe het uitverkoren was. Want anders dan praat je alleen maar onzin, hè? Oké, Israël was uitverkoren. Het is net zoiets als, Christus is de hoge priester, maar als je niet weet wat dat is, heb je er niks aan. En dan kan iemand ook rustig zeggen, Christus is niet onze hoge priester. Maakt toch geen verschil als je niet weet wat het is. Dan heb je een mooi discussiestuk. Dogmatiek heeft daar erg van te lijden gehad en heeft een kwalijke naam, reputatie namelijk, gekregen hierdoor. Men praat oeverloos over dingen die niet gedefinieerd worden en waarvan dus niemand weet wat het eigenlijk over gaat. Meen ik echt? Wat is uitverkeer? Waartoe werd men aan? Men wordt gekozen voor welk doel? Zo, zoek er maar één uit. Ja, waarom zou je dat doen? Neem een getal in gedachten van onder de 10. Nou ja, zoiets. Waartoe werd Israël uitverkoren? Antwoord is, wat is het ook alweer, het is Exodus 19, ik ben altijd in de war daar. Zodra de wet komt ben ik altijd in de war. Maar goed, 19 is het geloof ik, Exodus. En dan staat er, indien gij mijn stem naastelijk zult gehoorzaam zijn, moet Mozes tegen Israël zeggen namens de Heer, dan zult gij mij een eigen volk zijn. Een uitverkoren volk, mij ten eigendom, een koninklijk priesterdom enzovoorts. Dat soort dingen. Om God te dienen. Het volk wordt uitverkoren om in de dienst van God te staan. Niet om naar de hemel te gaan. Niet om eeuwig leven te ontvangen überhaupt. Maar om in dit leven, hier op aarde, als volk. Dat is niet hetzelfde als individu. Het gaat om een volk, collectief. Om als volk God te dienen. Want volkeren maken deel uit, nemen een plaats in, moet ik zeggen, in Gods administration. Administratie mag ook, maar administration is iets breder. Er hangt wat meer aan. Gods bestuur namelijk. Dat wat hij bedient en wat hem dient. Maar goed. Daarin komen volkeren voor. 70 worden er opgezond reeds in Genesis hoofdstuk 10. Daar is Israël nog niet bij trouwens. Maar Israël wordt daarna, later pas, door God verwekt. Wat moeizaam uit Abraham, Isaac en Jacob als volk om hem als volk te dienen. Want als God een koninkrijk over de wereld wil oprichten, over de volkeren, gebeurt dat vanuit één volk. Zoals wij inderdaad kenden het Egyptische wereldrijk, het Assyrische wereldrijk, het Babylonische wereldrijk, het Medo-Persische rijk en wat dat maar was allemaal de rij langs. Het laatste is dus het Israëlitische wereldrijk en daartoe heeft God het volk Israël voor zijn dienst verwekt. En hij zei, ik kan het doen, ik stel jullie aan in mijn dienst, want de ganse aarde is mijn. Ik kan elk volk nemen, maar ik neem jullie en ik stel je, ik promoveer je dus tot eerstgeboren volk. Boven de volkeren. Daarom zou het heersen met God en daarom heet het ook Sar-El. De tsaar van God. De Caesar van God. De heerser met, of hoe je dat maar vertaalt, de heerser met God. Een koninkrijk, daarom heet het ook een priesterlijk koninkrijk. En omdat het God zou dienen in die functie, heet het priesterlijk, want het woord priester is in het algemeen de aanduiding van de dienst aan God. Dat is een hoge mate symbolisch begrip, maar het doet er nou niet toe. Je kan het dus ook omdraaien, een koninklijk priesterdom. En dat gold voor het hele volk, voor alle 13 stammen. Bij officieel 12, maar er is er altijd één achter de hand, dat weet u. Hè? Er is altijd één achter de hand. Dat is belangrijk, want ook in onze tijd heeft God er één achter de hand, de 13e stam. En een Jood die een beetje Joods onderlegd is, weet wat dat is, de 13e stam. Wat men tegenwoordig Messiaanse Joden noemt, noemde men van oudsher de 13e stam. Dat zijn die Joden die geloven dat Jezus de Messias is. Echt waar, zoek het maar eens op in de 13th tribe. Je vindt het vanzelf. Enzovoorts. En een specifieke toepassing is natuurlijk dat dat klopt, maar de 13e stam is de stam van Efraïm, maar die heeft wel het eerstgeboorterecht. En die horen bij elkaar, want de gemeente wordt officieel gebouwd uit Efraïm, oorspronkelijk. Dat is de juridische basis voor de gemeente van vandaag. Inderdaad uit de 13e stam. Het is eigenlijk niks nieuws. Maar na deze omtrekkende beweging kom ik weer terug in Handelingen 28... Want de uitspraak, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, gaat niet over dat de zaligheid Gods aan de heidenen gepredikt is, of was, of zal worden. Maar gaat over dat de zaligheid, zoals vervat in de Bijbel, van de Joden is weggenomen en gedeponeerd bij heidenen. Dat wil zeggen niet Joden. Het hele gedoe, het hele, ja, hoe zeg je zoiets netjes? Het hele pakket. Zoals, men realiseert zich deze dingen niet omdat men het niet belangrijk vindt en daarom raakt men het allemaal kwijt. Maar zoals God zijn woord oorspronkelijk aan Israël gegeven heeft, het volk zou God dienen als priesterlijk volk. Hoe dan? Nou, in elk geval door het woord van God te ontvangen en te bewaren en vervolgens te bedienen. Dat wil zeggen, wat moet er met woord gebeuren? Wel, het moet gesproken worden, het moet verbreid worden in heel de wereld. En dat is de functie van Israël. Wij weten dat trouwens zeker. We weten ook dat dat nooit veranderd is overigens. Omdat de Bijbel zegt dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Dat er nooit enige verandering in zou komen, staat in het Oude Testament al. Zodat wij in Openbaring 7 in verband met de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat is nog Openbaring 6 trouwens. Maar dat daarna het woord van God, het evangelie dus gepredikt zou worden door 144.000 voor dat doel verzegelde dienstknechten van God. 144.000. En inderdaad, dat is 12 maal 12.000. Dat wil zeggen 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. Want er is er altijd nog één achter de hand natuurlijk. Maar het is 12 stammen van Israël. En 12.000 uit de stam van Ruben. 12.000 uit de stam van Simeon. 12.000 uit de stam van... enzovoorts. Iemand zei, ja, maar dat moet je niet letterlijk nemen. Dan zeg ik, oké, hoe dan? Nou wordt die leuk hoor. We nemen het niet letterlijk. Hoe dan? Overdrachtelijk. Ga uw gang. Ik wacht erop. Leg het maar uit dan. Dat kan helemaal niet. Het blijft toch. Uit elk van 12 stammen van Israël. Die per stuk genoemd worden bij namen. Zodat als je een keer hebt uitgevonden waarom bestaat 12.000 uit de stam van Ruben. En je hebt een geestelijke betekenis bedacht. Iets een geestelijke toepassing. Dan heb je er nog 11 te gaan. Dat gaat je niet lukken. Echt niet. Het is gewoon letterlijk. Dat is het uitverkoren volk. Waarin alle 12 stammen, want één achterhand, waarin alle 12 stammen vertegenwoordigd zijn. En die daar een functie in vervullen, zijn dienstknechten van God. En wat doet een dienstknecht van God? Het woord verbreiden. Of althans daaraan bijdragen, maar dat acht ik hetzelfde. Het woord verbreiden. En dat gaan ze dan ook doen. En mocht u vragen of het dan ook resultaat zal hebben, dan staat erbij, ja, ik zag een schare die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen, volken, natie. Ontelbaar, zoals wij het ook zouden zeggen, ontelbaar. En bovendien, niemand kan er zich baas van maken, want u weet toch waar volkstellingen voor zijn. Om je een nummer te geven zodat je belasting kan betalen. Daar is de volkstelling voor. Nee, ook in Lucas 2 hoor. En ook bij David met zijn volkstelling. Enzovoort. En een schare die niemand tellen kan. Of het veel of weinig is, weet ik niet eens. Het betekent alleen maar dat niemand daar rechten op kan laten gelden. Want die lui die horen niet bij deze wereld en in het antichristelijke rijk van die dagen. Het is van de Heer. Uit alle talen, geslachten, volk en natie. En dat door de prediking van het woord van God, dan wel het evangelie, door 144.000 Jehovah's getuigen. En, hè? Nee, die waren te vroeg. Die hebben zich wat toegeëigend. Maar ja, wij hadden in de 20e jaren geloof ik al iemand die heette, die liet zich Sadhu noemen, als titel. En die werd... Nee, ken je die niet? Sundar Singh. Er waren nog wat van die namen die me ontschieten. Ik ben er zo slecht in. Maar goed, die zich dan verbeelden te zijn Elia, die eerst komen moest voordat de Christus komt. Ik heb nog een paar Nederlanders in gedachten ook, die zich het lieten aanleunen. Dat ze Elia waren. Een paar Amerikanen trouwens ook. Maar ga die namen niet noemen, want dan hebben we straks een discussie hier in de tent. Ja, maar het was wel een dienstknecht van God. Nee, het was iemand die dacht dat hij Elia was. Je hebt mensen die denken dat ze Napoleon zijn. Ja. Ja, en je hebt mensen die denken dat ze Jezus zijn. Dat komt tamelijk veel voor. Vroeger werden die lui opgesloten, tegenwoordig, laat maar zitten, zoiets. En ik heb Nederlandse predikanten, minstens twee, en daar heb ik Lau de Palingboer nog niet eens meegerekend. Hebben jullie die nog gekend? Nou ja, die meende dat ze Elia waren, enzovoorts. Komt zoveel voor, die zich in die plaats stellen. Ze verbeelden zich van alles. Maar goed, waar het me om gaat is simpelweg dit. God heeft zijn woord, dat verbreid, bewaard, verbreid zou worden. Uiteindelijk door de Joden, want dat was wat officieel. Dit is officieel, gaat over officieel. Wie is er verantwoordelijk? Dat officieel berustte bij de Joden. God heeft dat woord, de bediening van het woord, dat ambt van de Joden weggenomen. En heeft het gegeven aan de heidenen, zo staat het daar. En inderdaad, ik ben geen Jood, naar mijn beste weten. Maar dus een heiden. De Joden hebben mij dat ook verzekerd, dat ik een heiden ben. Dus dat komt mooi uit. Want God heeft het woord toevertrouwd aan heidenen. Daarom heb ik het hier. Nee, vergis u niet. Het was altijd, hoe het nu is weet ik niet, maar het was altijd zo dat als een Jood tot geloof kwam in Christus, in Jezus als de Christus, werd hij door zijn familie doodverklaard. Dan werd er ook een begrafenisfeestje gegeven, of hoe dat maar heten mag. Dan werd hij uitgeschreven uit het familieregister, streep erdoor, overleden officieel, bestaat niet meer. In sommige sectes doen ze dat vandaag nog, maar het Jodendom doet het officieel nog steeds. Het orthodoxe Jodendom, dan wordt ze iemand uit de familie gegooid, wordt doodverklaard, officieel, voor alle praktische doeleinden, enzovoort. En voor zover die persoon in kwestie toch leeft, is hij een heiden. Maar hem is wel het woord van God toevertrouwd. En meer specifiek, maar dan moet ik eerst in het Oude Testament nogal wat schriftplaatsen lezen. Maar je kunt ook gewoon je gezond verstand gebruiken. Dat helpt ook. Als God het van de Joden wegneemt, omdat het Joodse volk in de dagen van Jezus ongelovig is, en hij neemt het woord de zaligheid bij hen, de verantwoordelijkheid daarvoor uiteraard. Nee, het vermogen om behouden te worden, tot geloof te komen, niet. Daarom wordt het evangelie gepredikt aan de Joden. Dat wordt van hen niet weggenomen. Dat niet. Maar de verantwoordelijkheid daarvoor als volk, dat hem zou dienen, wordt van het Joodse volk weggenomen. Maar het is dan toch logisch. Ik heb er als jongen mee rondgelopen met dit probleem. Dat geloof je niet, maar dat is echt waar. Heb ik met dit probleem rondgelopen. Van ons werd verteld van ja, de Joden waren ongelovig. En toen is het naar de heidenen gegaan. En dan dacht ik altijd, ja, de Joden, maar je hebt toch nog 11 stammen. Of minstens 10. Misschien wel 12. In ieder geval, er is toch nog een groot deel van Israël. Een veel groter deel van Israël. Dat er ook nog ergens ronduit, en die schijnen het nog niet gehoord te hebben, die moeten het dan toch eerst horen en moeten toch eerst de gelegenheid krijgen om tot kennis van Christus te komen. Wist ik veel dat dat ook daadwerkelijk zo gebeurd is en dat het ook daadwerkelijk in het Oude Testament was aangekondigd. Want ja, een beetje evangelisatie samenkomst wordt dat niet gepredikt natuurlijk. Nee, niet dat ik daar bezwaar tegen hem? Natuurlijk niet. Dat is niet aan de orde. Men moet wedergeboren worden om aan het koninkrijk deel te krijgen. Maar de Bijbel leert toch ook hier dat die zaligheid als zodanig gedeponeerd zou worden aan een ander volk. Vandaar dat ik altijd protesteer. Ik ben dan toch bezig en ik vertel het op persoonlijke titel. Dan kunt u mij kwalijk nemen, maar dat maakt dan verder niks uit. Vandaar dat ik altijd protesteer als men ons zegt, wij hebben de Bijbel van de Joden ontvangen. De Bijbel is een Joods boek en we hebben het van de Joden ontvangen. Het is niet waar, we hebben het niet van de Joden ontvangen, we hebben het van christenen ontvangen. En dat Joden waren, nou, de belangrijkste vind ik nog altijd Paulus en dat was een Romein. Zij die zelf tenminste. Anderen dachten er anders over. Maar wat het Joods zijn betreft, zei hij, nee, dat heb ik om Christus wil schade en drek geacht. Heb ik opgegeven dat Christus mijn winst zou zijn. Ik ben een Romein. Dat andere was voor mijn bekering. Ik ben een Romein. En ik ben een apostel der heidenen. Hetgeen echt niet betekent dat hij het evangelie predikt aan de heidenen, want dan zou het ook de titel zijn van Petrus. Nee, eerst de titel zijn van Petrus. Want het is bekend dat God van overlang Petrus verkoren heeft, dat de heidenen uit zijn mond het evangelie zouden horen. Zei Petrus zelf in Handelingen 15. Waar Paulus bij was overigens. En die protesteerde niet. Zo was het namelijk. Zie? Maar Paulus was een heidense apostel en daarom apostel der heidenen. Want het zij u dan bekend, dat zegt de man hier, dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en bij de heidenen gedeponeerd. En ik ben hier, zegt Paulus, bij wijze van spreken, ik ben hier een gevangene van de Romeinse keizer. Daarom zit ik hier, zoals het lied zegt, en daarom ben ik hier. Nou ja, en ja, omdat ik als Romeins burger een beroep gedaan heb op de keizer. En hier ben ik dan, op de foto staat hij altijd dan met zo'n ketting aan zijn voeten en met zo'n bal eraan, hoe heet het ook alweer. Een gevangene met zo'n venstertje boven zich, met een straaltje licht erdoor enzovoort. Hij vindt het een prachtige plaat trouwens, alleen zo was het niet, maar het is duidelijk, hij is een gevangene, omdat hij een Romein is. En als Romeinen in die situatie en in zijn woonplaats, in die gevangenis, althans zo moet het beschouwd worden, want Paulus is een gevangene, waar hij ook woont, in Rome. In die situatie zegt hij tegen de Joden, heb je mij gezien? Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En vanaf al eerder berust de zaligheid bij de heidenen en van daaruit zou het gepredikt worden vervolgens over de wereld in onze dagen gelijk het is in onze dagen. We hebben de Bijbel niet van de Joden. We hebben de Bijbel van de christenen. En meer specifiek en historisch en wat platter. We hebben de Bijbel gekregen via de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. Want het christendom heeft domicilie, een huis, domus, heeft domicilie gevonden bij de blanken. Bij de Kelto, bij de Kelten, Anglo-Saxische volkeren. Het is niet Joods, maar voor de Joden zijn wij heidenen. En wij heidenen hebben de verantwoordelijkheid vervolgens om het evangelie te prediken aan de Joden, zoals de Joden de verantwoordelijkheid hadden om het evangelie te prediken aan de heidenen. Ja, dus als het erover gaat dat het evangelie gepredikt zou moeten worden aan de Joden, dan zijn dit de argumenten. De beste. En niet het argument van, ja, we hebben de Bijbel nu eenmaal van Joden gekregen, dus dan geven we ook maar een stukje terug. We hebben het niet van Joden, dat waren de vijanden. En daarom heeft God het ergens anders geplaatst. En niet eens in Rome, want in werkelijkheid was het toch het Britse paleis. En daar is het nog steeds. Maar ja, daar ben ik nog weken bezig om u dat uit te leggen. Dus dat gaan we ook maar niet doen. En nou het volgende punt, als de zaligheid, althans hier, eigenlijk altijd maar, als de zaligheid synoniem is met koninkrijk, waar is dan het koninkrijk? Want ja, je kunt discussiëren, dat doet men, over de vraag of het koninkrijk is aangebroken, ja en waarom niet. Je kan natuurlijk eerst vragen, wat is het koninkrijk eigenlijk? En je kunt ook vragen, we weten niet precies wat het is, maar waar is het? Gaan we kijken. Waar dan? En er zijn er twee antwoorden op. Eén op grond van het Oude Testament in het algemeen. Als het niet bij Juda is, dan is het bij Jozef. Als het koninkrijk niet bij Juda boven komt drijven, dan komt het bovendrijven bij Jozef. Je kent de Bijbelse geschiedenis toch? Genesis vanaf hoofdstuk 37. Juda speelde een kwalijke rol, maar Jozef werd koning. En daarmee Efraïm en Manasse. In Egypte. Toch? Ja. En nog zoveel meer. Heren, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Ja, aan Israël. Maar waarom wordt het gevraagd? Dat is Jesaja 53, dat hoofdstuk kent u uit het hoofd toch, Jesaja 53. Het begint zo. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Wie heeft onze prediking geloofd? Ja, de Joden niet. Maar de Joden, dat is in het breedst, is dat het tweestammenrijk en wat daarvan afkomt. En als het daar niet is, waar is het dan? Bij het andere deel van Israël. Heb je die nog? Daar is het verborgen. Niet in Jeruzalem. Niet onder de Joden, maar inderdaad onder de Anglo-Saxische volkeren. Daar komt het op neer. En het andere antwoord is, het is niet geopenbaard, het koninkrijk, het is niet uitwendig zichtbaar, wat het toch over dat het verborgen is. Het is niet uitwendig zichtbaar, het kwam maar niet met uiterlijk gelaat. Dan kun je nog net zeggen dat het kwam, als je maar niet denkt dat het met uiterlijk gelaat was, zoals we al gelezen hebben. Het is namelijk verborgen in of bij God. Daarom heet het ook het Koninkrijk Gods en het Koninkrijk der Hemelen. En in de hemel, aan de rechterhand Gods, is de troon van Christus. Dat is nog niet die van David op aarde, maar het is de troon Gods in de hemel. Maar dat is de allerhoogste. Die van David is daaraan ondergeschikt. Dat is van een latere datum, om zo te zeggen. Dat moet dus nog komen. Dus het Koninkrijk is verborgen. Daar ergens of daar. Of op de eilanden der zee, want het antwoord binnen Jesaja op de vraag van Jesaja 53, vers 1. Het antwoord in Jesaja is, ja, de eilanden der zee. Alle die verre zijn, de eilanden der zee, in Britam. Heb je gezien dat hiernaast, ik wil er eigenlijk niet te veel over zeggen, maar ja. Hiernaast liggen papieren van, niet zoveel, maar ik heb er van de spul geërfd, zal ik maar zeggen. Althans, het is mij ter hand gesteld of ter mijner beschikking gekomen, daarom ter uur ook. Er liggen van die papieren waarop iets opstaat als Britam Society of wat het maar is, Britam met grote letters. Dit is van, uit Joodse huizen komt dat. En die lezen Jesaja 42 en 49 over, ik heb u gesteld tot verbond des volks. Precies zoals ik het ook lees, namelijk, ik heb u gegeven aan, gesteld in, Britam. En niet vertalen met verbond des volks, gewoon laten staan. Britam. En Brittannië namelijk, dat is gewoon de Hebreeuwse naam voor Brittannië. Nee, tot vandaag. Britam. Want Britain, Brit is Barat, dat is dat verbond, verbondsvolk, Brit. Barat, Beirut. Het is allemaal hetzelfde hoor. Van Laban, van Libanon enzovoort. Barat. En dat Am is hetzelfde als één, A-I-N uit het Engels. Het betekent namelijk volk. Ik geef u aan Britam, is gewoon aan Brittannië. De aardigheid is dat die vereniging, of hoe dat maar heet, die dat uitgegeven heeft, die noemt zich zo, Britam, maar die zijn Joods, die zijn zelfs orthodox Joods, maar ze geloven toch op een of andere wijze dat wij christenen die stammen van Israël vertegenwoordigen. Dat heidense volk. Hoe ze dat precies allemaal moeten uitleggen is mij een raadsel. Dat interesseert me trouwens helemaal niet. Maar ze lezen het in ieder geval wel goed. Het is redelijk algemeen bekend zelfs bij onze vijanden en bij de vijanden van onze Heer Jezus Christus. Dat wij het niet weten. Ja, wij zijn opgesloten. Wij zijn hier omdat wij navelstaren. Ik weet ook niet waarom, dat heet navelstaren. Ik las van de week, hier, terwijl ik hier was, nog een heel stuk uit bepaalde boeken over het huis van Oranje Nassau ging het, geloof ik, over, ja. En dan denk je, daar staat er wat geschiedenis in, maar er staat niet geschiedenis in. Het gaat allemaal over de emotionele problemen van de diverse generaties binnen het huis van Oranje Nassau en de navelstaderij en de onzekerheden over of ze wel recht stonden tegenover God en of ze wel genoeg baden en of ze niet iets verkeerds gedaan hadden enzovoort. Te kortom, de bevindelijkheid ten top. Maar ja, toen zag ik wie de uitgever van die boeken was, toen begreep ik dat het ook moeilijk, die boeken ook moeilijk een andere inhoud konden hebben. Het is een en al navelstaderij. Hoe voel ik me vandaag? Wat zal ik eens doen? Waar heb ik spijt van? Wat moet ik beleiden tegenover de Heer? Wat heb ik verkeerd gedaan? En hoe moet ik het nou verder doen? En vertrouw ik wel voldoende op zijn leiding? Die er niet is, maar goed. In het algemeen niet namelijk. Je moet het zelf doen namelijk. Echt. Je geeft opdracht en zegt, ga heen. Ik maak je niet tot een baby, ik maak je, natuurlijk daar begint het mee, maar ik maak je tot zoon, enzovoorts. Nou, als je daarin verdwaald raakt, in dat soort, het heette vroeger bevindelijkheid, misschien nog wel, maar men noemt het ook wel pietisme, en er zijn nog wat namen voor bedacht, al of niet terecht. Maar je vindt het ook in de zogeheten charismatische kringen, altijd met zichzelf bezig. Hoe men zich voelt. En als men zich goed voelt, dan is het de Heilige Geest. Of een pilletje. Ja, hoe weet je het verschil dan? Te weinig koffie gehad. Voelt men zich wat down. Gisteren te veel koffie gehad, zeg ik altijd. Maar goed, dat even terzijde. Dat soort dingen. Dan zul je van God en zijn werk nooit wat leren. Dan leer je alleen iets over de ongestadigheid van menselijke emotie. Daar moet dringend wat aan gedaan worden. Door te leren over de gestadigheid van God. En over Christus die gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is. Nou, daarna terug naar dit vers. Het zei u dan bekend dat de zaligheid Gods aan de heidenen gezonden is en zelf zullen horen. Ja, de zaligheid zou gedeponeerd worden. Hier in Rome. Vandaar dat het verder gaat met Paulus, bleef 2 gehele jaren in zijn eigen, let op dat het nog een keer staat, zijn woonplaats, zijn eigen gehuurde woning. Nee, dat kan best een vertrek zijn in het Palatium Britannicum, hoor. Op eigen kosten. Echt wel, al was het dan misschien dan toch de Britse koning Caradoc of zijn familie die hem een traktement gaf of die wat deed in de collecte voor Paulus, maar Paulus betaalde dan toch uit zijn inkomsten zijn eigen woning. Dat wil zeggen, het was niet Joods, het was niet uit een kerkgenootschap, het was op persoonlijke titel. Hij, de heiden, de Romein, die zich beroep had op de Romeinse keizer in de Romeinse hoofdstad, hij, Paulus, predikte of bleef, woonde 2 gehele jaren in zijn eigen. Eigen kan je ook weglaten, verandert niks, maar het staat er wel. Extra. In zijn gehuurde woning, in zijn eigen gehuurde woning. En ontving allen die tot hem kwamen. En die eigen gehuurde woning van Paulus in zichzelf is de uitbeelding van heel de gemeente. Onder de heidenen, die samengebracht wordt in één huis. Het huis Gods, de tempel Gods, daar waar het woord is, daar waar het bewaard wordt, daar waar het gepredikt wordt. Dat is wat het is. En naar wereldse maatstaven, nee, het is niet Jeruzalem, het is Rome. Maar naar meer bijbelse maatstaven, wat dieper en wat meer geestelijk, nee, het is niet Juda, maar het is Efraïm. En nog wat geestelijker dan, het Het is niet op aarde, maar in de hemel. Het is niet de tastelijke berg, maar de ontastelijke berg. Het is niet het Jeruzalem dat nu en beneden is, maar het is Jeruzalem dat boven is. En nog zo wat dingen. En het is niet de duisternis, maar het is een wonderbaar licht. En het is niet de macht van de duisternis, maar het koninkrijk van de geliefde zoon. Heb je die nog? Hoeveel tijd heb ik nog? Helemaal niks. Dat is nou jammer. Nou, dan hebben we het er vanavond weer even verder over. En dan hou ik u wat andere Bijbelse uitspraken dienaangaande voor. Met betrekking tot dat koninkrijk. Of het gekomen is en zo ja, waarom niet? Want de Bijbel is daar zeer expliciet in. Er hoeft geen enkele discussie over te bestaan feitelijk.